De vorige keer zijn we wat dieper ingegaan op de achtergrond van deze, niet zozeer de Romeinenbrief, maar die gemeente in Rome, naar aanleiding van hoofdstuk 1, vers 8 tot en met 15. Daar ga ik nu niet meer verder op in. Dat komt pas weer als we in hoofdstuk 9, 10 en 11 zijn. Dan denk ik dat het verhaal nog wel een keer voorbij komt.
2012.
Dat weet ik niet. Dat zullen we zien. Omdat het in de volgende hoofdstukken absoluut niet aan de orde komt. Maar het is wel degelijk de achtergrond van de brief. Die gemeente in Rome. En dat inderdaad, en dan zeg ik het toch nog maar even heel snel. Dat die Britse koninklijke familie zich daar bevond. Waarvan sommigen al tot geloof waren gekomen. En sommigen zijn tot geloof gekomen. Pas in Rome. Maar die Britse, dat Britse vorstenhuis, die vertegenwoordigt inderdaad de 10 stammen van Israël. En dat is toch een belangrijk onderwerp in deze brief. Hoewel het in de, tot en met hoofdstuk 8 niet meer aan de orde komt. Is het wel degelijk van belang. Iets anders wat ik nog wou zeggen over, even kijken, vers 12 bijvoorbeeld, daar staat, dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Ze hebben mij verteld, op het moment dat je tot geloof komt, dan hoor je je aan te sluiten bij een kerk. Want dat is immers bijbels, want in de Bijbel had je ook verschillende gemeenten. En zo heb je dat vandaag in de dag nog steeds, verschillende gemeenten. Hier staat dat Paulus en die Romeinen, die hadden een onderling geloof. Hetzelfde geloof namelijk. En er waren wel verschillende gemeenten op verschillende plaatsen. Maar het was maar één geloof. En dat in tegenstelling tot de kerken van vandaag de dag. Heb je ook verschillende gemeenten, alleen ze zijn niet één. En ze hebben ook geen onderling geloof. Ze hebben allemaal hun eigen.
Raakvlakken misschien.
Maar ja, raakvlakken, maar daar houdt het op. Maar dat is absoluut niet, niet bijbels. Want dat zegt men dan, hè? Dat is bijbels dat je verschillende gemeenten hebt. Op verschillende plaatsen. Ja, en dan probeert men te onderbouwen dat een kerk een bijbelse instelling is, et cetera. En dat je daarbij hoort aan te sluiten. Want in die dagen was men ook lid van die gemeente in Korinthe of iets dergelijks. Men hoorde daar dan bij. Maar men heeft in de loop der tijd, dat is al heel snel gegaan hoor, heeft men inderdaad muren opgetrokken rondom hun eigen plaatselijke gemeente. Wij doen dit zo en op andere plaatsen doen we dat zo. En er zijn allemaal vreemde leringen ingetreden en van onderling geloof is weinig sprake meer van. Men vliegt elkaar in de haren en of men roeit ook anderen uit, dat gebeurt ook. Dat was een paar jaar geleden in Ierland zo populair tussen protestanten en katholieken. Dat is nog steeds, ik bedoel maar. Maar wat ik er maar mee wil zeggen is dat in de Bijbel die verschillende gemeenten hetzelfde geloof hadden. Ook niet helemaal, maar dat was wel de bedoeling. Laten we het dan zo zeggen. En het is ook niet de bedoeling dat wij lid worden van een of andere plaatselijke kerk. Althans, daar zegt de Bijbel niks over. Wij horen bij één gemeente, één geloof, één hoop, één doop, één Heer, etcetera, etcetera. Zijn allemaal, het staat allemaal in de Bijbel, is een bekende Bijbelse waarheid, die ligt ook aan de oppervlakte van de Bijbel. Alleen, men houdt zich daar niet aan. En waarom niet, daar gaan we niet op in. Want dan komen we nog niet verder. Maar ik wou het toch even genoemd hebben. Het is een onderling geloof.
We hebben een beller.
We hebben een beller, ja. Een onderling geloof. En we zouden eendrachtelijk zijn. En weet ik veel wat voor uitspraken je daar allemaal voor hebt. En goedenavond. En als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand als Paulus of Petrus of weet ik veel wie. Al die figuren. Die reisden rond. En die waren ook niet lid van één gemeente of zo. waren gewoon lid van de gemeente, waren dienstknechten van God. En onderwezen dus alle mensen die bekend stonden als gelovigen. Gezondheid. En het is niet alleen hier in vers 12, want ik zit met mijn gedachten ook in hoofdstuk 15. Ga zitten. In hoofdstuk 15, bijvoorbeeld in vers 4 en 5, waar staat: want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. En dan in vers 5, doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander, naar Jezus Christus, in overeenstemming met Jezus Christus of Christus Jezus. Eensgezind onder elkander, dat was in ieder geval de bedoeling. Vers 6, opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan. Zo eenheid zou er komen. En dat is niet afhankelijk van wat voor menselijke instellingen dan ook. Maar goed. Komt aan het einde van de brief dus ook weer te sprake. Er is maar één gemeente. Er is maar één Heer Jezus Christus. Die is hoofd van één gemeente. En daar maak je deel van uit als je een gelovige bent. En als je geen gelovige bent, maak je er geen deel van uit. En je kan er geen deel van uitmaken. Dan wel lid daarvan worden. Door je te laten inschrijven bij een of andere menselijke organisatie. Alleen omdat men dat niet meer kent. Geloof in de Heer Jezus Christus. Nou ja, niet allemaal natuurlijk. Maar als je dat niet meer kent, dan is er namelijk behoefte aan dat je ergens bij hoort. Als je niet gelooft dat wat de Bijbel zegt, als je niet gelooft dat je deel van het lichaam van Christus bent op grond van geloof, ja, dan moet je iets anders zien te organiseren, waardoor je toch een eenheid creëert. En je moet een manier bedenken waaraan je aan die eenheid dan wel die club kan toegevoegd worden. En daar hebben ze de kerk voor uitgevonden, zeg maar. Nou ja. Wij waren gebleven in vers 16 en 17. Waar staat, en die lees ik dan eerst maar, van hoofdstuk 1. Daar staat: want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ik zeg bij voorbaat, in deze twee versen, daar staat ontiegelijk veel in. Er worden namelijk zulke stappen gemaakt, in een paar woorden. Maar goed, we zullen ze bespreken en ik hoop dat het langzamerhand duidelijk wordt. Er staat als eerste: want ik schaam mij des evangelies, ja, van Christus staat erachter, maar dat, wat ik ervan begrepen heb, moet dat er niet staan. En uit de vroegere handschriften, daar stond het ook niet. Latere handschriften hebben dat wel. En aangezien de Statenvertaling gebaseerd is op vrij late handschriften, volgens mij pas iets uit de 11e eeuw of zo, staat het hier wel, maar het maakt niet zoveel uit. NBG-vertaling heeft het niet meer. Heb je een NBG-vertaling? 1 vers 16. Ik schaam mij het evangelie van Christus. Staat het erbij? Van Christus? Nee. Maar dat maakt niet uit. Want het is toch het evangelie van Christus. Dan wel, zoals het in vers 1, 2, 3 en 4 heet, het evangelie van God, van zijn Zoon, vers 3, namelijk Jezus Christus onze Heer. Het evangelie van Christus, die blijde boodschap die tevoren beloofd werd in de heilige schriften in het Oude Testament namelijk. Dat evangelie aangaande Jezus Christus. En Paulus zegt, ik schaam mij daar niet voor. En dat betekent uiteraard dat hij het vrij uit predikt. Zonder enige belemmering, zonder zich af te vragen wat een ander daarvan vindt. Althans, dat zegt hij bijvoorbeeld in de Korinthebrief. Dan zegt hij, ja, ik moet dat nou eenmaal doen, dus mijn bediening. Ik predik het evangelie van Christus en wat jullie daarvan vinden, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik moet dat nou eenmaal doen. En dat is wat hij doet. Hij predikt het evangelie van Christus. Want dat evangelie is namelijk kracht Gods en niet een kracht Gods, maar is kracht Gods. Enige kracht Gods namelijk. Het is kracht Gods, kracht van God, tot zaligheid een ieder, en dat wil zeggen voor een ieder die gelooft. Het evangelie is uit, dat is een boodschap, het evangelie is de boodschap, de blijde boodschap namelijk. Het evangelie is de verkondiging van de vervulling van de beloften Gods, dat is evangelie. En dat is belangrijk, dat moet je vasthouden. Evangelie, verkondiging van het evangelie, is de verkondiging van de vervulling van de beloften Gods. Als Petrus in Handelingen 2 zijn Pinkstertoespraak houdt, dan grijpt hij niet zomaar uit de lucht het verhaal over de Heer Jezus, dat hij gestorven is en opgewekt. Maar dan zegt hij, nee, dat stond al in het Oude Testament. En hij citeert daar Joël 2, over dat de geest zou uitgestort worden. En hij citeert Psalm 16, allebei oud-testamentische schriftplaatsen. En hij zegt, die zijn vervuld geworden in de opstanding van Christus. En dat is evangelie. Ik heb het toen 3 keer geleden gehad over evangelie. Dat het eigenlijk betekent vlees. Bazar, dan wel bezer in het Hebreeuws. Vlees worden, het is namelijk, het heeft gestalte gekregen. En dat is het evangelie, de boodschap van God, dat het geen beloofd is, inderdaad tot stand gekomen is. En dat is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat is essentieel, en de brief opent daar dus ook mee, dat het maar om één ding gaat, dan wel in essentie om één ding gaat. Geloof in het evangelie. En het evangelie is geen boodschap van wet, van je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. En iedereen die dat doet, die wordt zalig. Nee, het evangelie, het woord van God zegt, er komt een boodschap van God afkomstig. En de vraag is, geloof je dat of geloof je dat niet? Stel je je vertrouwen daarop of zeg je, nee, dat is onzin, dat is allemaal door mensen geschreven en door mensen overgeschreven, is dat totaal onbetrouwbaar, dus aan de kant ermee. Of zeg je, ja, dit is het woord van God, dit is de waarheid en daar stel ik mijn vertrouwen op. Dat is de keuze die een mens moet maken. En moeilijker is dat niet. Er staat een ieder die gelooft, die wordt zalig. En niet, heb ik vorige keer ook gezegd, of de keer daarvoor, weet ik niet meer, niet een ieder die werkt of een ieder die doet wat er gezegd wordt. Want dat is namelijk prediking van wet. In Romeinen hoofdstuk 10, die is wel leuk om ernaast te leggen. Nou ja, ik heb de beide nog naast elkaar. Hè. Er staat, want dat heb ik in gedachten, in vers 17 stond nog, maar daar hou ik mijn hand ook bij Romeinen 10. In vers 17 stond dat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie geopenbaard wordt. En daar kom ik straks wel op. Maar het gaat even om het feit, de rechtvaardigheid Gods. En het gaat er ook om, en nog niet eens zozeer in hoofdstuk 1, maar later wel in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Gaat het erom dat wij door geloof gerechtvaardigd worden? Voor God. Dat betekent als je gelooft wat God zegt, word je vrijgesproken. Is er geen schuld in jou. Word je ook niet meer een zondaar gerekend. Dat is het evangelie. Maar dat is dat evangelie waarvan men altijd zegt, ja, dat is zo makkelijk. Dat doen we niet. Daar moeten we iets anders voor bedenken. Maar in hoofdstuk 10 wordt het ook beschreven. Maar er wordt gezegd, nou, in hoofdstuk 10 wordt gezegd, er zijn twee manieren om gerechtvaardigd te worden. De een is vers 5 van hoofdstuk 10. Mozes beschrijft, dus Mozes die geeft een beschrijving van de rechtvaardigheid die uit de wet is. Dus je kan door de wet gerechtvaardigd worden. Hoe werkt dat? Staat erachter, dubbele punt. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dus als je doet wat de wet zegt, word je gerechtvaardigd voor God en ontvang je leven. Dat is de enige manier, of de eerste manier. Maar vers 6 zegt, de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En dan komt er een moeilijk schriftgedeelte, dat weet ik. Maar de essentie is, bijvoorbeeld uit vers 10, waar staat, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Met als doel om gerechtvaardigd te worden. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Het gaat om geloof, om vertrouwen in het woord wat gesproken wordt. En het spreken eventueel daarna van dat woord. En er staat ook weer in vers 11 achter. Want een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En omdat wij niet beschaamd worden, schamen wij ons ook niet voor het evangelie. Want dat is kracht Gods tot zaligheid. En het probleem van de mens is dat de mens denkt dat hij iets moet doen voor God om gerechtvaardigd te worden, om zalig te worden. Dat is in ieder geval het probleem van de Joden, dat probleem wat wel degelijk aan de orde komt nog in de Romeinenbrief. En niet alleen in hoofdstuk 19 en 11, maar ook daarvoor al. Daar gaat die hele brief bijna over. Over dat de Joden probeerden gerechtvaardigd te worden door de werken der wet. En dat de Heer Jezus te midden van hen kwam en zei, nee, zo werkt het helemaal niet. Het gaat om geloof. Het zijn twee tegengestelde dingen. Die dingen die staan 180 graden tegenover elkaar. Alleen het probleem is dat ook de wet wel degelijk woord Gods is. Nou, dat is niet zozeer een probleem. Het probleem bestaat daarin dat je religieuze mensen hebt die een Bijbel hebben en die daar weet ik veel hoeveel teksten uit kunnen halen. Waar staat, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. Je weet wel, dat wordt altijd op zondagmorgen in de kerk voorgelezen, de 10 geboden. Staat notabene ook nog in de Bijbel. Het is ook nog een belangrijk iets, er wordt vaak naar verwezen in de Bijbel, naar de wet. Alleen, ja, je moet wel schrift met schrift vergelijken en je moet wel weten waar die wet eigenlijk voor is. Waar dient dat ding eigenlijk voor? Wat is de bedoeling van de wet? Want wij kunnen wel filosoferen en zeggen, ja, de wet is ervoor om ons te vertellen wat wij moeten doen en laten en hoe wij moeten leven. Maar dat kan de mens sowieso niet. En dat kan die wel proberen, maar ja, de Bijbel is heel radicaal. Die zegt, ja, als je één gebod overtreden hebt, dan heb je ze allemaal overtreden. Dus dan houdt het verhaal zo snel op. Wat moet je eigenlijk met die wet? Het is allemaal leuk en aardig dat het erin staat, maar wat moet je ermee? En als je schrift met schrift vergelijkt en als je kijkt wat het Nieuwe Testament erover zegt, met name deze Romeinenbrief, dan blijkt dat de wet niet tot doel had om de mens te verbeteren, maar dat de wet tot doel had om de zonde openbaar te maken. Want als de wet op de mens gelegd wordt, dan wordt de zonde te meerder. Gaat hij meer zondigen. Dat kan je navragen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Toch? Ja, ze zijn er ook rijk van geworden. Maar ik bedoel, ja, in de laatste tijd is het veel op het nieuws, hè, met de misbruik, et cetera. En ik veroordeel die dingen niet in die zin van wat zijn ze slecht of zo. Nee, je moet luisteren, we zijn allemaal zondaren. En dat verschil in zonden bestaat, ja, dat zal wel. En de consequenties kunnen ook veel erger zijn van de ene zonde dan de andere zonde. Maar de ellende is gewoon, ja, als je die mensen oplegt dat ze, hoe heet dat? Celibaat. Dat ze celibaat moeten leven. Celibatair moeten leven. Ja, wat gebeurt er dan? Frustratie. En wat gebeurt er dan? Onder de bedekking, wordt allemaal afgedekt, gebeuren de meest vreemde dingen.
Ja, dus van je lange jas gaat, hè? Van je toga.
Ja, ja. Maar dat is wat de wet doet. En dat is op verschillende manieren zo. De wet is eigenlijk zo'n poppetje dat in zo'n doosje zit, die eruit springt. Die druk je erin.
Jack in the box.
Jack in the box, weet dat. Ja. Nou ja, die druk je erin, maar dus vooral het laatste stukje, dat wordt heel moeilijk om hem erin te krijgen. Als je hem loslaat, dan komt het er twee keer zo hard uit. Dat is nou, zo werkt dat nou eenmaal met wet. En de wet is er ook niet voor bedoeld om de mens keurig in dat vierkantje te krijgen. Nee, want des te meer je de mens in een vierkantje probeert te krijgen, des te meer hij geneigd is om zich daarbuiten te gaan bevinden. Zo werkt het nou eenmaal. En daar is de wet goed voor om dat aan te tonen, namelijk aan te tonen dat de mens tot geen goed in staat is. En dat de mens gedoemd is te mislukken. Dan wel verloren te gaan. Of onrechtvaardig te zijn. Ja, dat is duidelijk. Maar toen kwam in één keer het blijde evangelie. Wat zegt dat al onze zonden verzoend zijn. Dat er iemand is die de zonden op zich heeft genomen en weggedragen heeft in de dood. En de vraag is, geloof je dat? Vertrouw je daarop? Kan je eeuwig leven ontvangen? Kan je gerechtvaardigd worden? Sta je rein tegenover God, hoe zondig je ook bent? Dat is het evangelie in essentie. En hier staat, vers 16, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid. En zaligheid, ja. Wat is zaligheid? Dat is ook zo'n leuk begrip, hè? Je hebt de zalig spreking en heb je ook. Zalig zijn de armen van geest en zalig zijn die. En dat, ja, dat wordt dan in de nieuwe vertaling of zo vertaald met gelukkig. Dan ben je gelukkig. Ja, wat is zalig? Zaligheid en zalig wordt in de Bijbel ook heel vaak vertaald met gezond. Alleen dan moet je wel begrijpen dat ziekte een uitbeelding is van de zonde. En als je dus gezond bent, dan ben je vrij van die ziekte, vrij van die zonde. Dan ben je rechtvaardig. Maar de ziekte is eigenlijk een uitbeelding van onrechtvaardigheid.
Kom je niet aan, waar?
Wat zeg je?
Kom je niet aan, waar? Wat? Dan kom je juist wel aan, waar de ziekte.
De ziekte, ja.
Daar heb je
niks tegen doen. Nee. Nee, en net als onvruchtbare vrouwen heb je in de Bijbel ook heel veel. Ze moeten vruchtbaar worden. Maar goed. Maar zaligheid wordt vertaald met, ik heb een lijstje, ik zal eens kijken. Met heil. In het Oude Testament is het heil. Dat is eigenlijk heel. Heel maken. In het Engels, als er gezegd wordt in Handelingen 4... Dan zegt Petrus, deze staat hier voor u gezond. Staat er in de Engelse vertaling, deze staat hier voor u whole. W-H-O-L-E. Whole. Geheiligd. Heel gemaakt. Dat is het. Gewoon iets wat niet in orde was, wordt weer in orde gemaakt. Redding wordt het ook vertaald. En het zit ook in de naam Jezus, want de naam Jezus betekent Jehovah is redding. Dan wel Jehovah is heil. Dan wel Jehovah is zaligheid. Salvation is het Engelse woord. Daar zit het woord salving in. Salvation. Salving. Dat is wat er gebeurt. Als je ziek bent, dan word je, staat in de Bijbel. Als je ziek bent, dan moet je gezalfd worden. En dan word je weer gezond. Ja, daar staat het, maar het staat ook in Jacobus 5. Maar goed, door zalving word je gereinigd en geheiligd. Dat is wat het begrip zaligheid zo ongeveer inhoudt. Ik geloof niet dat het specifiek te definiëren is.
Zaligheid van wat?
Ja, ja. Wij kennen door traditie inderdaad de uitdrukking. Wij zijn zalig naar de geest. Zaligheid wordt trouwens ook vaak vertaald met behouden. Als het goed is dat in NBG, is dat het behouden? Kracht God tot behoudenis? Ja, kracht God tot behoudenis. Er wordt heel vaak behoudenis wordt er dan over gesproken. Dat is het ook. Dat is het ook. Maar het is te smal als je alleen zegt het is behoudenis. Dan denken wij alleen aan het ontvangen van eeuwig leven en dat is te beperkt. Het staat eigenlijk voor al die dingen die de Heer aan ons doet. En wij kennen inderdaad de uitdrukking wij zijn zalig naar de geest. Wij worden in de praktijk van dag tot dag zalig naar de ziel. En de zaligheid van het lichaam, dat wacht nog op de opname van de gemeente. De verandering van ons lichaam. Ons lichaam is niet zalig, zal op aarde ook niet zalig worden. Ons lichaam wordt ook gewoon ziek en ons lichaam gaat ook een keer dood. Maar dat is niet onze geest, dat is ons lichaam. Die uitdrukkingen, zaligheid van de geest, zaligheid van de ziel, zaligheid van het lichaam, die staan niet zo in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, is in 1 Petrus 1, daar wordt het ook heel goed geïllustreerd. Kijk, je moet altijd oppassen met dat soort termen, omdat je dan... 1 Petrus 1, ja, en dan vertel ik straks wel waar, precies. Maar je moet altijd oppassen met dat soort termen van zaligheid naar de geest, zaligheid van de ziel en zaligheid van het lichaam, omdat ze niet letterlijk in de Bijbel staan. Nou, zaligheid der ziel wel. Ja, dat is ook zo. En daarom zeg ik ook dat je daarmee op moet passen. Opdat je die dingen niet verabsoluteren alsof ze wel zo letterlijk in de Bijbel staan. Want dan leer je gewoon een rijtje van 3, bij wijze van spreken. En dan leer je niet werkelijk de inhoud ervan. Het is een hulpmiddel om het te gaan begrijpen. Maar ja, je kan ook gewoon 1 Petrus 1 vanaf vers 3 lezen. Dan is het ook heel eenvoudig hoor. Daar staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, vers 3, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Niet wij zullen ooit een keer wedergeboren worden. Wij zijn wedergeboren. Wij hebben nieuw leven ontvangen. Niet omdat de Heer voor onze zonden gestorven is. Nee, want als hij alleen gestorven was, dan was er geen nieuw leven geweest. Hij heeft ons doen wedergeboren tot een levende hoop. Door, dan wel op grond van, of via, de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En de opstanding van de Heer Jezus uit de doden was zijn wedergeboorte, zijn ontvangen van nieuw leven. En daardoor zijn wij ook wedergeboren, nu al, als gelovigen. Niet in de toekomst, wij hopen ooit een keer zalig te worden. Nee, dat zijn wij. Wij zijn wedergeboren. En dan staat er in vers 4, tot... met als doel een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke, wat alle drie termen zijn voor iets wat dus niet vergaat. Het is volmaakt, onbevlekkelijk. Het is volmaakt en het verwelkt niet, het vergaat niet. En het is onverderfelijk en onverderfelijk betekent ook dat het niet verderft en dat de dood er dus niet in werkt. Een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Er ligt een erfenis voor ons klaar en dat is het doel van ons leven. Het doel van ons leven is niet wedergeboren worden of eeuwig leven ontvangen. Nee, dat hebben wij ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Net zoals toen wij geboren werden, toen ontvingen wij gewoon natuurlijk leven. En toen was het doel van ons leven om zo snel mogelijk volwassen te worden. Zo is het doel van een gelovige ook om zo snel mogelijk geestelijk volwassen te worden, opdat je bekwaam zou zijn om die erfenis in ontvangst te nemen. Vers 5. Die in de kracht Gods bewaard wordt. En wat is de kracht Gods? Dat is het evangelie. Maar goed. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Niet door werken, maar door het geloof. Tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zijn we nou zalig of zijn we nou niet zalig? Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Wij zijn toch zalig, wij zijn toch wedergeboren? Ja, wij zijn, en dan kan je zo'n uitdrukking gebruiken, maar dan moet je wel zo'n schriftgedeelte kennen, hè? Want anders dan leer je alleen een rijtje van drie, daar heb je niet zoveel aan. Wij zijn al zalig naar de geest, dat nieuwe leven hebben wij ontvangen, alleen de zaligheid van onze ziel staat in vers 9. Het is wel een Bijbels uitdrukking hoor, zaligheid der ziel, wel degelijk. Maar de zaligheid der ziel is heel wat anders. Dat is waar het om gaat in ons praktische leven. Ja, dan moet je ook weten wat een ziel is. Een ziel, dat is gewoon ons praktische leven. Het woord ziel wordt ook vaak vertaald gewoon met leven. En dan leven in de actieve zin van het woord. Ons doen en laten. Dat ga ik nu niet demonstreren, maar dat is wel degelijk zo. Ziel is gewoon ons praktische leven. Gewoon, het is zelfs ons denken. Wie wij in ons denken zijn. Maar goed, er staat vers 5. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dat is de zaligheid die wij zouden bewerken met vrezen en beven. Dat is nog zo'n uitdrukking. Daar kom ik zo wel op, want die is ook wel belangrijk. En wat in vers 9 staat is: verkrijgende het einde uws geloofs. En einde is altijd doel. Het doel van ons geloof, want het doel van ons geloof is niet wedergeboren worden. Het doel van ons geloof is om de Heer te dienen en voor onszelf, om dat we die waardig wandelen, opdat we die erfenis in ontvangst zouden nemen. En dat is zaligheid der zielen. Dat is het doel van ons geloof. Ik heb van dit vers inderdaad een keer een predikant horen zeggen: ja, dat is het doel van ons geloof, is dat we ooit een keer in de hemel komen. Naar aanleiding van dit vers. Omdat hij niet weet wat zaligheid der zielen is, dan wel omdat hij vers 3 niet gelezen heeft. Toch, want in vers 3 staat dat wij zalig. Nee, er staat niet de term zalig, maar er staat dat hij heeft ons wedergeboren doen worden. Maar in die volgende verse gaat het over ons praktische leven, over vers 7 de beproeving van ons geloof. En wat, dat werkt namelijk iets uit, dat werkt namelijk de zaligheid van ons praktische leven, bewerkt dat. Dit is hetzelfde verhaal als uit 1 Korinthe 3, waar staat van die Korintiërs: ja, jullie werken met hout, hooi en stro. Dat is overdrachtelijk taalgebruik uiteraard, maar wat jullie tot stand brengen, bouwen jullie niet op het fundament, jullie bouwen niet op Christus, maar je doet zelf maar wat. Je bent eigen werken voor de Heer aan het doen, die je zelf bedacht hebt. En dat wordt beschreven als hout, hooi en stro. En dan wordt gezegd, daar komt een oordeel over. De fik gaat erin en er blijft dus niks van over. Maar die Corinthiërs, die gaan niet naar de hel of zo. Nee, er staat er zelfs bij dat de geest behouden is van die Corinthiërs. Alleen hun werken, hun praktisch leven, daar blijft niks van over. En om nog even Filippenzen 2 er dan naast te leggen. Filippenzen 2 vers 12 van Filippenzen 2. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen. En dan komt hij. Werkt uw zelf zaligheid met vrezen en beven. Ja, welke zaligheid? Want dit soort teksten worden eruit gepakt. En er wordt van gezegd, maar denk maar niet dat je die zaligheid hebt, want je moet je zaligheid bewerken met vrezen en beven. En als je niet volhardt tot het einde, dan word je niet zalig. Dat is een andere tekst uit Matthäus 24. En dat soort schriftplaatsen wordt aan elkaar geplakt. En daar worden mensen bang mee gemaakt. Er wordt gezegd, ja, misschien heb je dan wel eeuwig leven, maar of je dat ook vasthoudt tot het einde, of jij je zaligheid ook wel blijft bewerken, dat is nog maar zeer de vraag. Dus ik zal maar goed doen wat wij je zeggen, want anders kom je misschien wel niet in de hemel. Maar dat gaat het niet. Maar dat komt omdat men die waarheid niet kent van dat wij een erfenis in ontvangst zouden nemen. Die waarheid kent men niet, dus blijft men steken eigenlijk voor de opstanding, voor de wedergeboorte. En men kan die wedergeboorte en dat nieuwe leven kan men zich niet toe-eigenen. En daar durft men niet van te zeggen, ja, dat bezit ik en nou is de bedoeling dat dat ook uitwerkt. Het zal wel degelijk uitwerken en het is wel degelijk waar wat er staat in Filippenzen 2 vers 12. Werkt u zelfs uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat gewoon zo. Je houdt gewoon stand in beproeving. Zoals in 1 Petrus stond. Als er beproeving komt, als je verzocht wordt, dan hou je gewoon stand. En dan blijf je gewoon bij wat je gelooft. En in ons praktische leven, er wordt hier ook nog wat over gezegd. Er wordt gezegd, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het leuke, want dan is het nog niet ons eigen werk, maar dan is het de Heer die het in ons doet. Maar de Heer is pas een werk aan ons begonnen toen wij tot geloof kwamen. Filippenzen 1 vers 6, daar begint die brief al mee. Hè? Dat hij, Filippenzen 1 vers 6, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, hij zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Ja, het is niet zo moeilijk, alleen men heeft er heel wat moeilijks van gemaakt. Nou goed, terug maar naar Romeinen 1. En dan zou ik weer de vraag willen stellen, ja, over welke zaligheid gaat dit dan? Als we toch die drie categorieën noemen, zaligheid van de geest, zaligheid van de ziel, zaligheid van het lichaam. Nou, dan zou ik zeggen, als er in vers 16 staat dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid, dat het over en de geest gaat en de ziel. En of het over het lichaam gaat, ja, nou goed, laat ik die buiten beschouwing. En dat het daarover gaat, blijkt ook uit vers 17, want ik zei al, vers 16 en 17, die maken zulke stappen. Die maakt een grote sprong. In vers 16 en 17, daar staat niet dat wij door geloof gerechtvaardigd worden. Staat er niet. Dat wij door geloof zalig worden. Er staat er niet, er staat veel meer dan dat. Dat betekent dus dat het er wel staat, alleen meer dan dat. Maar alleen dat wij zalig worden uit geloof en gerechtvaardigd worden uit geloof, dat staat er niet. Ja, het is maar hoe je het zegt. Maar ik zeg liever, dat staat er niet. Dat is nog scherper. Want in vers 17 staat dat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie geopenbaard wordt uit geloof. Tot geloof, wat dat is, kom ik ook nog wel op. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wat er dus niet staat, is dat een onrechtvaardige uit het geloof leven ontvangt. Want dat denken wij. Wij denken het evangelie is voor onrechtvaardigen, opdat ze daardoor rechtvaardig zouden worden. Niet in de praktijk netjes leven, dat niet, maar juridisch voor God. Elk mens is een zondaar, elk mens is onrechtvaardig. Maar als iemand evangelie aanneemt, wordt hij gerechtvaardigd voor God. Toch? Romeinen 5 vers 1. Moet iedereen uit zijn hoofd kennen. Dus huiswerk voor volgende keer. Romeinen 5 vers 1. Wij dan... Maar goed, ik begrijp ook wel, de hele uiteenzetting is nog niet geweest. Die komt pas in hoofdstuk 2, 3 en 4... Maar dan zegt hij in hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben, logischerwijs dus ook, vrede bij God. Wij staan namelijk altijd in een, hoe moet ik dat benoemen? In een open relatie tot de Heer. Er is niks wat tussen de Heer en ons in staat. Wij hebben een middelaar. En die zorgt ervoor dat de weg altijd open is. En dat de telefoonlijn altijd beschikbaar is. Weet je, dat is toch zo'n liedje? Dat is, God is nooit bezet. Nee. Nee. Het is zo. Voor ons als gelovigen. Als je in ongeloof tot hem komt, ja, dan is die wel bezet hoor. Maar goed. Maar wij zijn gerechtvaardigd door geloof. Alleen dat staat niet in Romeinen 1 vers 17. In het laatste stukje. Daar staat de rechtvaardige. Dus dat gaat over degene die al gerechtvaardig is. Die zal uit het geloof leven. Die zal niet uit zijn geloof gerechtvaardigd worden. Want hij was al rechtvaardig. En dan is de vraag. Want het gaat dus heel snel in die twee versen. Wordt niet eens gezegd wat in Romeinen 5 vers 1 staat, dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Wordt hier eigenlijk niet eens gezegd. Er wordt direct overheen gestapt. Er wordt gezegd, ja, we zijn al rechtvaardig. Wordt dan niet genoemd, maar daar wordt vanuit gegaan, wij zijn al rechtvaardig. En dan is de vraag, maar hoe moeten wij dan leven? Nou, dan is het antwoord, de rechtvaardige. Zijn wij rechtvaardig? Ja, dat hebben we net gelezen in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. De rechtvaardige, en dat zijn wij, hoe zouden wij leven? Nou, weer onder de wet. Uit dankbaarheid om de... De Heer heeft ons grote genade bewezen, nou gaan we uit dankbaarheid gaan we onder de wet leven. Maar er staat er niet, er staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Zoals hij zijn leven heeft ontvangen... Uit datzelfde zou hij ook gewoon leven. Datzelfde woord, datzelfde evangelie waardoor wij gerechtvaardigd werden. Uit datzelfde evangelie zouden wij ook daarna leven. En deze uitspraak, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Die hebben wij destijds in Hebreeën ook behandeld. En toen kwam die pas helemaal achteraan de brief in Hebreeën 10... In de laatste versen. En het gaat ook over ons praktische leven. En dan staat er in vers 38. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat we gerechtvaardigd zijn en rein zijn en heilig zijn. Ja, dat hebben we allemaal besproken toen. Want dat is het werk wat de hoge priester aan ons doet. Die zorgt er ook voor dat we rein en heilig blijven. En rechtvaardig. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel, Gods praktische leven, Gods werk aan ons, heeft dan ook geen voortgang. Als je je onttrekt aan leven uit geloof, dan staat er, dan doet de Heer ook geen werk aan je. Ben je dan niet behouden? Ja, dan ben je wel behouden. Alleen je praktische leven komt niks van terecht. En je staat naakt in de hemel en al dat soort dingen meer. En vers 39 moet ik er natuurlijk bij lezen, want daar staat... Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Verderf van wat? Verderf van ons praktische leven. Maar wij zijn van degene, zegt Paulus, die geloven tot met als doel de behouding der ziel. De zaligheid van de ziel. Wij geloven niet zodat we hopen ooit een keer in de hemel te komen. Nee, dat zijn we al. Zo sterk is het zelfs. We zijn zelfs met Christus gezet in de hemel. De bedoeling is dat wij in die goede werken zouden wandelen die hij voorbereid heeft. En dat heeft niks te maken met of wij in de hemel komen. En dat is, dat is essentieel als je die dingen niet kent en je leest de Bijbel en je hebt die zekerheid niet. Dan slaat bij het eerste, de beste vers, slaat je de schrik om het hart omdat je denkt van ik ga mijn zaligheid verliezen. Straks word ik niet behouden. Maar dan heb je namelijk niet door waar het precies over gaat. Over welke behoudenis. Dat het namelijk gaat om de behouding der ziel. Als je dat mist, ja, dat is heel vervelend als je dan je Bijbel gaat lezen. Maar goed, we gaan eerst maar pauzeren. In vers 16, daar staat nog dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid en ieder die gelooft. Eerst de Jood. En daar staat er schuin gedrukt in de Statenvertaling en ook de Griek. Wat moet ik daarover zeggen? Nou, het is eerst voor de Jood het evangelie. Maar het is ook net zo goed voor de Griek. En als je dat ook, wat dus schuin gedrukt staat, doorstrijpt, dan staat er het is eerst de Jood en de Griek. Niet daarna de Griek, maar en de Griek. Maar toch eerst de Jood. En dan is de vraag, waarom is het evangelie eerst voor de Jood?
Dat was wat
gesproken. Nou ja, wat deed Paulus toen hij rondreisde? Hij zocht altijd eerst de synagoge op. Waarom? Ja, nou, ze waren het in het hart misschien kwijtgeraakt, zo zou je het kunnen zeggen. Maar zij hadden het woord van God, zoals in Romeinen 3 vers 1 staat. Nou ja, vers 2. Wat is het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Vele, in alle manier. Maar het eerste is, het belangrijkste is dat aan de Joden de woorden Gods zijn toebetrouwd. Zij hadden het woord van God. En het evangelie van Christus, zoals gezegd, komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op het Oude Testament. Dus, aan wie vertel je de boodschap? Aan degene die dat Oude Testament heeft. Maar daarnaast is het net zo goed voor ieder ander uiteraard. En zo ging het ook altijd. Paulus ging naar de synagoge en legde het woord Gods uit. Hij verkondigde het evangelie, werd gezegd, staat in jullie eigen Oude Testament. Maar ja, omdat ze wettisch waren en dus een bedekking op hun aangezicht hadden, een bedekking op hun ogen, op hun oren, op hun hart, dan wel een bedekking over de Bijbel, namen ze het niet aan. En dus ging het naar de heidenen. En dat is vandaag de dag nog steeds de situatie, het evangelie is in die zin nog steeds eerst voor de Jood. Want ja, aan hun is het woord van God toebetrouwd, hoewel het Joodse volk als volk terzijde is gezet en niet meer die priestelijke functie heeft, want die functie hebben wij nou juist om het woord Gods te bewaren en te prediken, is de eerste verantwoordelijkheid, zoals Paulus ook deed, het evangelie prediken aan de Joden. Maar daarna is het ook net zo goed voor ieder ander. Maakt niks uit. Maar over die situatie, de Jood en de heiden, daar heb ik voorgaande keren ook wel wat over gezegd en dat komt later ook nog wel weer. Maar het blijft zo dat het Joodse volk, dan wel Israël, ook voorbeeld is voor de rest van de wereld. Want de wet staat ook allemaal in die volgende hoofdstukken, maar ik vertelde dat vast, dan komt het twee keer voorbij. Blijft het beter hangen. Maar de wet was aan Israël gegeven. En in de dagen van Paulus leefde alleen dat Joodse volk. Die twee stammen leefden nog onder de wet. En in de Joden wordt gedemonstreerd dat de wet niet werkt. Maar de wet is niet gegeven aan de hele wereld. Alleen aan Israël. Alleen in hun wordt gedemonstreerd dat de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Maar dat citeer ik uit Romeinen 3 vers 19. Daar gaat dat over. Romeinen 3 vanaf vers 9. Er wordt over Joden en heidenen gesproken en er staat er in vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Is de Jood dan uitnemender dan de heiden? Omdat hij het woord van God heeft? Nee, dat maakt niks uit. Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Allemaal, de hele wereld is in de macht van de zonde. Alleen dat wordt gedemonstreerd in het Joodse volk, want die hadden de wet. En als je de wet hebt, dan weet je wat zonde is. Want waar geen wet is, daar is geen overtreding. Maar het doel is in vers 19... Daar staat, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Wie waren dat?
De Joden.
Maar wat staat erachter? Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat kan je namelijk zien aan het Joodse volk. Want die had de wet, die leefde onder de wet. En ze dienen dus als voorbeeld. En daarom begint het altijd bij de Jood. Dat is de officiële situatie. En voor de rest maakt het niks uit, want de zaligheid is voor iedereen. En iedereen wordt op dezelfde wijze zalig. Daarvoor hoef je niet eerst onder de wet te leven. Iedereen wordt zalig, of je nou bruin of blank of zwart bent. Wordt zalig door de Heer Jezus Christus. Alleen, ja, aan de Joden was het woord van God toebetrouwd. Dus aan hem wordt het ook als eerste gepredikt. En daarna kwam het Joodse volk niet tot geloof, al vrij snel niet, maar dat bleef heel lang zo, tot in onze dagen. En daarna is het evangelie inderdaad ergens anders terechtgekomen, ergens anders gedeponeerd bij de heidenen. Zeg ik dan maar even in het algemeen, om er niet te diep op in te gaan. En nou wordt vanuit de heidenen het evangelie gepredikt aan de Joden. Maar als de Joden tot geloof waren gekomen, ja, dan waren zij tot geloof gekomen, dan hadden zij het weer gepredikt aan de heidenen. Ja, dus voor je individuele persoonlijke zaligheid maakt dat niks uit. Maar voor het grotere geheel, ja. Dan zeggen we, het Joodse volk had het woord van God. Dus aan hen zou het ook het eerst uitgelegd moeten worden. Ja. Alleen merkwaardig verschijnsel doet zich voor dat zij het afwijzen en juist de heidenen die de wet niet hebben en die het woord van God niet hadden, juist zij komen tot geloof. Nou ja, goed. Over die situatie Jood en Griek, dan wel Jood en Heiden, komen we ooit nog wel een keer. In vers 17 van Romeinen 1, daar staat, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie geopenbaard. Uitgeloof tot geloof. Over die uitdrukking uitgeloof tot geloof, daar kom ik straks nog wel op. Maar zoals gezegd, er wordt heel veel in deze woorden gezegd. Er staat, want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Dan is de vraag, wat betekent de rechtvaardigheid Gods? Want sommigen zeggen, ja, dat is de rechtvaardigheid. Er wordt geopenbaard hoe een mens gerechtvaardigd wordt voor God. Maar dat is wat anders dan de rechtvaardigheid Gods. De rechtvaardigheid Gods is niet hoe de mens gerechtvaardigd wordt voor God. Maar de rechtvaardigheid Gods is de rechtvaardigheid van God. Zijn rechtvaardigheid. Houdt hij zich wel aan zijn woord? Is hij rechtvaardig? Want wij zitten met het probleem, nou ja, probleem weet ik niet, maar je zit met het verschijnsel dat wij zondaren, de hele wereld zondaren, wij worden gerechtvaardigd. En wat betekent dat? Dat onze zonden ons niet toegerekend worden. En de Heer zegt, ik vind geen schuld in hem.
Bewijs dat maar eens, dat idee.
Ja, maar dat is...
Dat kan hij alleen met zijzelf.
Dan moet hij wel rechtvaardig zijn. Anders dan heb je dus een probleem. Want God die spreekt ons vrij, terwijl wij zondaren zijn. Nou ja, met zo'n rechter... Ja. Die alles door de vingers ziet. Die zegt, dat maakt niet uit, jongen. Ik heb genade voor je. Want wij worden gerechtvaardigd. Ja, dat is uit genade. Is niet uit werkende wet, maar uit genade. Maar dat zou betekenen dat hij dus onrechtvaardig is. Als hij ons genade geeft. Want als een rechter. Iemand die misdaad begaan heeft. Als de rechter zegt. Doe maar, ga er maar uit. Je bent vrij. Dan heeft die figuur. Die is dan gerechtvaardigd. Die is vrijgesproken. Hoeft geen schuld te betalen. Maar die rechter, daar heb je ook niks aan. Die hoef je de volgende keer niet weer te vragen. Want die is niet rechtvaardig. Die doet maar, die spreekt maar vrij. En de vraag is, hoe kan dat? Hoe kan God een zondaar genade geven? En daarbij tegelijkertijd zelf rechtvaardig blijven. Want dat is, en dat staat hier met heel weinig woorden, maar dat komt ook omdat pas in hoofdstuk 3 vanaf vers 21, zoals er bij mij keurig onder staat, pas in hoofdstuk 3 vers 21 wordt daar verder op ingegaan. En het wordt hier niet uitgelegd, er wordt alleen gezegd, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En wij zeggen het evangelie is evangelie van genade. Maar God, God is de hoogste rechter. Het moet niet zo moeilijk zijn om dat te begrijpen. En hij veroordeelt ons niet. Hoe kan hij dan rechtvaardig zijn? Want als hij niet rechtvaardig is, dan kan je ook niet van hem op aan. Want dan kan het maar zo zijn dat hij beloften doet. En dan zegt, weet je wat, ik trek het in en laat maar, ik ga wat anders doen. Zoals de ultradispensationalistische leer. Weet je wel, Gods plan liep fout met Israël. Toen dacht God, ik ga wat anders doen. Ik ga nou in één keer de gemeente verzamelen. Israël zet ik terzijde, was niet voorzien. Maar goed, Israël kwam tot een ongeloof en nou ga ik wat anders doen. Alsof God vrij is om te doen en laten wat hij wil. Dat is hij, maar wel binnen zijn eigen recht. Want anders heb je er niks aan, anders kan je er niet van op aan. En het verhaal is dat God ons op wettige, eerlijke, rechtvaardige wijze vrijspreekt. Niet zomaar dat hij door de vingers ziet, maar die schuld, want er moest namelijk als je... dat is toch het verhaal, als je toch iemand veroordeeld wordt, moet iemand die straf dragen. En dat is wat gebeurd is. De Heer Jezus heeft namelijk de straf op de zonde gedragen. Want als je de wet overtreedt, wat is het oordeel? De dood. En wie heeft dat voor ons gedragen? De Heer Jezus Christus. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen zijt gij genezen. En het is het eenvoudige verhaal de rechter, de schuld die wij hadden, die is door hemzelf, dan wel door zijn zoon, daar ga ik nu niet op in, daar ga ik nog geen probleem van maken, die is wel betaald. Dat heeft iemand anders voor ons gedaan. En dan is die schuld betaald en dan kunnen wij vrij uitgaan. En dan is alsnog, dan krijg je de volgende vraag. Mag dat dan zomaar dat iemand anders onze schuld betaalt?
Ja, staan de wetten aan, niet zomaar.
Nee, niet zomaar.
Nee,
er is maar eentje die het mag op wettige, juridische wijze. Hoe was dat als je je bezittingen kwijt was? Hoe kon je dat terugkrijgen? En je hebt zelf niet de capaciteit om dat te kunnen. En wij van nature kunnen niet onze onrechtvaardigheid, die kunnen wij niet betalen. Dan treedt inderdaad het recht van lossing in werking. En de lossing, de losser, is de eerstgeborene van de familie. Is het hoofd van de familie, is de belangrijkste figuur binnen de familie. Die staat garant voor de rest van de familie. Dat kan hij doen als hij genoeg geld heeft. Als je een stuk grond kwijt bent en dat kost 20.000 euro... en het hoofd van de familielid kan dat betalen, dan betaalt hij dat, dan krijg jij het terug. Maar je hebt het niet zelf betaald. Maar de hoofd van de familie heeft het wel degelijk betaald. En dat is wettig, rechtvaardig, dat jij dat stuk grond weer teruggekregen hebt. En zo is het ook gegaan in het groot, namelijk het feit, niet alleen dat wij zondaren zijn, maar dat deze hele wereld ligt in de zonde. Daar heeft de Heer zelf de verantwoordelijkheid voor gedragen. En hij is zelf gekomen als hoofd van de hele menselijke, van de hele mensheid. Hij is de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen, heet hij dan. En als zoon des mensen heeft hij die straf op zich genomen. En heeft op die wijze de schuld betaald. En dan is de schuld voldaan en is op rechtvaardige, wettige wijze is het geregeld. En dat staat ook in Romeinen 3, hoor. Er staat namelijk, ik ga het nu nog niet helemaal uitleggen, maar ik wil er wel een beetje van zeggen. In Romeinen 3, vers 25, daar staat dat God de Heer Jezus Christus heeft voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, want daar gaat het om, of hij wel rechtvaardig is, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, nog een keer in vers 26, in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij. En dan zou je eigenlijk een dubbele punt moeten zetten en het woordje en doorstrepen. Opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Als je uit het geloof van Jezus bent, word je gerechtvaardigd, word je vrijgesproken. Op rechtvaardige wijze, omdat de verlossing, het woord uit vers 24, omdat de verlossing er is. En verlossing heeft altijd te maken met een losprijs. Met de losser die iets betaalt. Verlossing is inderdaad dat je vrij van schuld bent. Maar die schuld wordt wel betaald door de losprijs. En als de losprijs betaald is, is er verlossing. En is er dus vergeving van zonden op rechtvaardige wijze. En dat gaat via de Heer Jezus Christus. Nou, ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk toegelicht heb. En anders komt dat nog wel weer als we in hoofdstuk 3 zijn. Maar dat is waar het om gaat. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. En hoewel wij snel de gedachte hebben dat de genade van God erin wordt geopenbaard, want het evangelie biedt ons genade aan, is het wel degelijk zo dat het genade is op een rechtvaardige wijze. Het is belangrijk, want ja, anders is God niet betrouwbaar. En dan zou je dus alsnog alle kanten met hem op kunnen. Want ja, hij kan je genade geven, maar ja, misschien zegt hij ook wel volgende week van, nou ja, kom toch maar terug, want die schuld ligt er nog. En als de duivel dat bij ons zou doen, en de duivel zegt tegen ons bij wijze van spreken, ja, maar die schuld ligt, jij hebt een schuld, dan zeggen wij niet van, ja, de Heer heeft ons dat vergeven. Dan zeggen wij, nee, die schuld is betaald. Want als wij zeggen, ja, die schuld is ons vergeven, Dan zegt de tegenstander van, dat is eenvoudig geregeld. Dat is ook niet rechtvaardig, dat is ook niet wettig. Dat is niet juridisch goed geregeld. Maar dat is het nou juist wel. Omdat die schuld betaald is. En staat er dat de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. En dan staat er uit geloof tot geloof. En van die uitdrukking daar maakt men ook van alles van. Uit geloof tot geloof. Maar ik zeg maar direct wat het betekent. Het betekent namelijk uit het geloof van Jezus Christus tot ons geloof. Het komt namelijk uit Jezus Christus en uit wil zeggen op grond van, door, via de Heer Jezus Christus, via zijn geloof specifiek. En via hem komt het tot ons. Wij ontvangen die rechtvaardigheid, die verlossing, niet rechtstreeks van God, maar die verlossing, die rechtvaardigheid gaat via de Heer Jezus Christus. Dan wel via zijn geloof. Dan wel is tot stand gekomen via zijn geloof. En dat het dat betekent. En niet gewoon, het komt tot ons door geloof. Want dat zegt men. Hè. Men maakt van deze uitdrukking uit geloof tot geloof. Daar maakt men ongeveer van. Vanaf het moment dat wij tot geloof komen. En zolang als wij blijven geloven. Het begin van ons geloof. En het eind van ons geloof of zo. Men bedenkt er wat voor in plaats van dat men schrift met schrift vergelijkt. Want dat het namelijk is uit het geloof van Jezus Christus en daarna tot ons en door ons geloof, blijkt ook uit Romeinen 3 vers 22. En dan moet je wel Statenvertaling hebben, want anders dan is het verkeerd vertaald. Er staat namelijk, en dat staat er in de grondtekst, staat dat er ook, in 3 vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods, gaat gewoon verder waar het in hoofdstuk 1 vers 17 gebleven was. De rechtvaardigheid Gods, en daar staat er nu niet uit, maar daar staat er nu door, namelijk door het geloof van, en niet in, maar van, dat moet er staan, door het geloof van Jezus Christus, de rechtvaardigheid Gods is tot stand gekomen door het geloof van Jezus Christus, dan wel door Jezus Christus. En die rechtvaardigheid, die komt tot allen en die komt over allen die geloven. Dus door het geloof van Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, uiteraard. Want zij hebben allen gezondigd. Wij zijn allemaal zondaren, Joden en Grieken. En we zijn dus ook allemaal onrechtvaardig. En er staat er in tweede instantie in vers 24. En wij worden om niet. Dat betekent gratis. Het kost niks. Wij hoeven niks te betalen. Kunnen we ook niet, maar het hoeft ook niet. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Wij worden om niet vrijgesproken. Uit zijn genade. En dan wordt in tweede instantie wordt zijn genade genoemd. Maar het begint met rechtvaardigheid. Wordt eerst iets wettig geregeld. En daarna wordt er gezegd, nou kan je die genade ontvangen omdat die schuld betaald is. En die schuld is betaald door de Heer Jezus Christus, daar staat erbij, daar staat door de verlossing, en dan moet je dus bijdenken, los prijs, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is het verhaal. Het is niet zomaar genade ontvangen onrechtvaardig, nee, op rechtvaardige wijze. En dat is wat hier in vers 17 allemaal al in zit, maar wat pas verderop uitgewerkt wordt. De rechtvaardigheid Gods, en dan ben ik weer terug in Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardigheid Gods wordt nu dus ook al, niet pas in de toekomst, maar nu, wordt nu geopenbaard uit het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. En bij het geloof van Jezus Christus, daar heeft men ook weinig idee van wat dat inhoudt. Want men vindt het vreemd dat de Heer Jezus een gelovige was. Ja, ja, ik weet niet wat men daaronder verstaat, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Het geloof van de Heer Jezus Christus houdt gewoon in dat hij het Oude Testament geloofde. Geloof is altijd geloof in het woord van God. Geloof is niet het geloof in het bestaan van God. Geloof is geloof in het woord van God. En hij geloofde dat woord en hij wist dat het woord over hem sprak. En hij wist dat hij die losser was. En hij wist ook de weg die hij moest gaan. Die weg van vernedering. En er staat dat hij gehoorzaam geweest is tot de dood. Hij heeft geloof geleerd, dan wel gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Want hij bleef ook een gelovige. Hij was niet alleen een gelovige, hij bleef ook in de praktijk van zijn leven een gelovige. Hij bleef namelijk trouw aan Gods woord en het plan van God. Want als het aan hemzelf had gelegen, bij gelegenheid, dan zei hij, laat maar, ik doe het niet meer. Dat zei hij toch?
Als het even kan, die drinkbeker.
Ja, dat bedoel ik. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Die gifbeker die hij leeg moest drinken. Dat oordeel wat hij moest dragen. Maar hij zegt niet mijn wil geschieden. Daar heeft hij dus wel aan gedacht. Het is heel menselijk namelijk. Het zijn hele menselijke overleggingen geweest. Van de mens Jezus Christus. Dan wel van de mens Jezus. Maar hij heeft gezegd en hij heeft vastgehouden aan het woord van God. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En dus is die wil uitgevoerd en is hij aan het kruis genageld. En is hij daar gestorven. En op die wijze heeft hij de straf der zonde gedragen. En op die wijze is hij ook gelovig gebleven tot de dood. Men denkt altijd, althans dat is mijn indruk, men denkt altijd dat de Heer Jezus, men weet niet dat hij een gelovig is, men denkt altijd dat hij zich netjes aan de wet heeft gehouden en dat daaruit bleek dat hij dan zo goed was of zo. Terwijl het precies tegenovergesteld is, met die wet had hij helemaal niks van doen, want daar hield hij zich ver van de Joden en de wet en wat zij leerden. Nee, hij stelde zijn vertrouwen op het woord van God en lees het maar na in de evangelie. Er is altijd discussie over het woord van God en wat staat er en wat betekent dat. En daar heeft hij aan vastgehouden. En dat is zijn geloof. En datzelfde geloof zouden wij ook hebben. En door datzelfde geloof worden wij ook gerechtvaardigd, vrijgesproken namelijk van zonden. En dan wordt er in vers 17 daarna gezegd. En dan gaat dus direct weer een stap eroverheen, zoals ik al zei. Daar staat maar de rechtvaardige. En daar zijn wij. De rechtvaardige. Degene die gerechtvaardigd is uit het geloof. Die zal ook uit het geloof leven. Nadat hij gerechtvaardigd is. Zo is het zelfs voor de Heer Jezus. Toen hij opgewekt werd uit de dood, dus vandaag aan de dag, is hij nog steeds een gelovige. Wat je daarbij voor moet stellen, dat weet ik ook, dat is moeilijk misschien. Alsof hij ook keus heeft om dan niet te geloven, dat is een beetje vaag. Maar wat het betekent is dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft, staat er dan. Hij is namelijk in een positie gesteld als hoofd van het lichaam en als hoge priester. Hij is in een positie van hoge priester gesteld. En hij volvoert die bediening die hij heeft, voert hij trouw uit. En omdat hij daar trouw aan is, en trouw is geloof, omdat hij trouw is, worden wij ook wel degelijk gereinigd. Omdat hij zijn werk goed doet. Hij doet zijn werk zoals hij dat behoort te doen. Hij is trouw aan zijn bediening. Dus zelfs de Heer Jezus Christus is nu nog een gelovige. Daar wordt ook wel eens over gesproken in de Bijbel. Maar goed, voor ons geldt de vraag, hoe moeten wij nou leven? Nou staan we rein voor God. Nou ja, dan zit je ook bijvoorbeeld in Romeinen 5. Vers 1 weer. Alleen daar gaat het iets uitgebreider. Er staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nou, hoe moeten wij nou leven? Staat erachter, door Heer Jezus, door welke wij ook de toeleiding, dat wil zeggen de toegang hebben. De toegang door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En dan wordt er verder allemaal beschreven dat er inderdaad verdrukking komt, maar de verdrukking bewerkt lijdzaamheid en de lijdzaamheid bewerkt bevinding, ervaring. En door die ervaring, dat bewerkt namelijk hoop. Hoop voor de toekomst. En zo zouden wij leven, gericht op de toekomst. Niet gericht op het hier en nu, maar gericht op de toekomst. Wetend waarheen wij onderweg zijn. Namelijk, komt verderop in de Romeinenbrief, naar de aanstelling tot zonen. Volwassenheid in het geloof. En dat gaat alleen door te leven uit genade. Waarin de Heer ons opvoedt van kind tot zoon. En dat is een leven uit geloof. Gewoon vast blijven houden. Ik vind het makkelijkste altijd te demonstreren naar aanleiding van Hebreeën 11, waar je al die geloofshelden vindt. Hoe ziet het leven van een gelovige eruit? Nou, vraag maar een Noach. Gewoon blijven bij wat de Heer gezegd heeft. Nou, nu nog eens een paar daar. Abraham. Komt in Romeinen 4, komt hij ook aan de orde. Gewoon geloven dat de Heer zijn beloften zal vervullen, hoewel het er niet zo uitziet. Want ja, als je om je heen kijkt, dan kan je, even reëel, we kijken om ons heen, je kan je toch moeilijk voorstellen dat er werkelijk zoiets komt als de opname van de gemeente. Ik bedoel, gebeurt niet elke dag. Je kan je toch moeilijk voorstellen, ik kan me er geen voorstelling van maken, dat de Heer Jezus terug zou komen op deze aarde om koning te zijn in Jeruzalem en alle volkeren aan zich te onderwerpen en dat hij vanuit Jeruzalem zou gaan heersen en dat er een duizendjarig rijk komt. Die dingen geloven wij, maar om je het echt voor te stellen.
Ongelovend.
Ja.
Soorten.
Ja. Kom ons ongeloof te hulp of zo. Ja. Zo'n dingen kan je eigenlijk niet voorstellen. Net zoals Noach misschien zich niet kon voorstellen dat het ging regenen. Want ja, wat was regen? Want het had nog nooit geregend. Toch zegt de Heer, nou zo en zo zal het gaan. Nou ja, daar vertrouw ik dan op, daar geef ik mij aan over. En dat is het. En zo is het voor ons ook. Wij leven gewoon uit het geloof dat wij gerechtvaardigd zijn. Dat is al moeilijk genoeg. Want als je om je heen kijkt, dan wel in de spiegel kijkt, dan zie je dat je niet rechtvaardig bent. Dus je moet elke dag tegen jezelf zeggen, ja, maar je bent wel rechtvaardig. Hoe zo'n zondaar je ook bent. Dus als het bij jezelf al begint, dan wordt het al moeilijk. Want je weet van jezelf heel goed dat je een zondaar bent. En toch moet je elke keer zeggen, ja, maar de Heer heeft mij gerechtvaardigd. En als je dan zelf al eindelijk zover bent dat je weet, ik ben een rechtvaardige, ik sta rechtvaardig tegenover de Heer, ik heb vrede met de Heer, ik kan altijd vrij tot hem gaan, dan komt er wel iemand anders en die zegt van, ja, maar dat kan jij niet zomaar doen. Maar je moet wel je best doen om te zorgen dat je goed voor de dag komt en dat je netjes volgens de regels wandelt. En dan moet je zeggen van ja, maar dat kan ik niet. Ik ben een zondaar en de Heer rekent mij uit genade rechtvaardig. Ja, dat is
verantwoordelijkheid.
Dat is je verantwoordelijkheid afschuiven. Je moet verantwoordelijkheid voor je leven dragen en dat soort dingen. En daar hebben ze gedeeltelijk ook nog gelijk in ook.
Alleen, aan wie moet je die afrekenen? Leg je die verantwoordelijkheid?
Ja. Ja, en zo wordt het dus al heel moeilijk. Maar dat is wel wat wij ons voor ogen zouden houden. Wat voor dingen wij ook gedaan hebben in ons leven, De Heer heeft ons ervan verlost. En ziet het niet en rekent het niet. En daar zouden wij uit leven. Als we dat nou één keer geleerd hebben. Nou dan ben je al een eind heen. Want zover komen de meesten niet. De meesten die blijven hangen in wat moet ik nou met mijn zonden. En elke dag die zonden weer belijden bij de Heer. In plaats van hem te danken voor het feit dat je gerechtvaardigd bent. Maar dat durft men zich niet zo 1, 2, 3 toe te eigenen. Maar dat is nou juist geloof. En daar begint het bij. En als je dat, en ik denk ook inderdaad dat dat het belangrijkste is. Dat je dat voor jezelf weet. Ongeacht wat de rest van de wereld daarvan zegt. En pas daarna wordt het wat minder egoïstisch. Want dit is een heel egoïstische aangelegenheid. Wel een hele essentiële. Maar wel egoïstisch, egocentrisch in ieder geval. Het gaat over jezelf. Maar als je daar niet uitkomt. Die strijd misschien. Maar men noemt het een strijd. Ik heb predikanten horen zeggen dat dit de strijd is die je hele leven moet voeren. Om maar niet te komen tot het moment dat je zegt, oké, Heer, ik kan het echt niet. Ik vertrouw op u. Ja, men weigert, dat is het, men weigert eigenlijk het verlossingswerk van de Heer Jezus te aanvaarden. En men noemt dat een strijd en men noemt dat een strijd des geloofs. Nou, dat is meer een strijd des ongeloofs. Om het ongeloof eens een keer af te leggen. Maar men zegt, dat is de strijd waar je hele leven mee bezig blijft. Maar die strijd die is allang gestreden. En die zou je bij neerleggen. En wij zijn toch meer dan overwinnaars. Staat in Romeinen 8. En er staat in Romeinen 8. Wie kan ons scheiden van de liefde van God? En wie zal ons aanklagen? Niemand. Dit kan je wel denken. Maar Gods woord zegt dat het anders is. En daar zou je op gaan vertrouwen. En als je dat één keer geleerd hebt, dan als het goed is, zijn je ogen niet meer gericht op jezelf, omdat je met jezelf afgerekend hebt. Je hebt jezelf overgegeven. Je hebt je leven verloren. Wie zijn leven, zijn ziel, zijn praktisch leven, zou willen verliezen, want dit is praktijk van het leven, hè? Die strijd die er dan misschien is. Dat is praktijk van het leven. En als je geleerd hebt om jezelf over te geven. Om je leven te verliezen. Als je dat kan. Dan zegt de Heer daarna. Dan heb ik nog heel wat anders voor je. Wat je allemaal kan leren. En wat je jezelf toe mag eigenen. En dan krijg je van hem een nieuwe identiteit. Maar als je niet je oude eerst op wil geven. Krijg je ook geen nieuwe. Ja, officieel misschien wel, maar in de praktijk, zaligheid der ziel, nee, dan gebeurt er niet zoveel. Maar dat is wat we zouden doen. Want dat is het probleem altijd van mensen die onder de wet leven. Kijk maar in de gemiddelde kerk, het gaat altijd om de mens zelf. De mens staat altijd centraal. Wat de mens doet, wat hij laat en hoe hij moet leven, moet hij dit wel, mag hij dit wel, mag hij dat niet. Maar wat Christus dan gedaan heeft. Wat hij nu wil doen, ja, wat moet je daarmee als je nog met jezelf bezig bent? Niks, daar kan je zo weinig mee. Want dan wordt de Heer wordt je aangeboden. Dit leven kan je ontvangen, leven zonder vlek en zonder rimpel. En dan zeg je, ja, maar dat los ik zelf wel op. Ik regel het zelf wel. Ik ben daar nog mee bezig. Dat zouden wij niet doen. Wij zouden uit het geloof leven. Uit alles wat God gesproken heeft. Nou, ik hoop dat ik een beetje duidelijk geweest ben over deze twee versen. En zo niet, dat geeft nog niet zoveel. Want zoals gezegd in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 en 6 en 7 en 8. Komen al die dingen nog wel weer terug. Dus dat maakt niet zoveel uit. Komt wel, het staat hier nou eenmaal kort in essentie. Nou, omdat we nog een beetje tijd over hebben. Vers 18. Waar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En als, dat schuin gedrukt, dus dat strepen we weer keurig door. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over deze wereld. Over deze onrechtvaardige, goddeloze wereld. En dan is de vraag, wat is er dan zo onrechtvaardig en goddeloos aan de wereld en aan alle mensen? Nou, dat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Men wil de waarheid, en het evangelie dus ook, wil men niet weten. En wat vanaf vers 18 beschreven gaat worden, is dus, dat staat toestanden van het heidendom. Dat is gewoon de toestand in de wereld. Hoe staat de wereld ervoor? En de situatie is, de toestand is dat God deze wereld heeft losgelaten, dan wel overgegeven, tot allemaal onreine dingen. En daar wordt een hele opsomming van gegeven in het hoofdstuk. God heeft de wereld overgegeven aan allemaal onreinheid. Dat is zijn toorn. De toorn van God wordt geopenbaard nu, dit gebeurt vandaag in de dag. In ieder geval vanaf de opstanding van Christus. Wordt die toorn geopenbaard vanuit de hemel over deze wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is namelijk kenmerkend voor wat deze wereld doet. Men erkent de schepper niet. Vers 19 en 20. Overmits, omdat hetgeen van God kennelijk is, wat wij van God kunnen kennen, dat is in hen openbaar. Dan wel onder hen openbaar, want met voorzetsels in, bij, door, op, vanwege, dat zijn allemaal soms overlappende begrippen. En dit woord in wordt elders ook vertaald met onder, te midden van hen. Hetgeen van God kennelijk is, wat de mensheid, de wereld van God kan kennen, is onder hen openbaar, want God heeft het hun geopenbaard. En is de vraag, wat heeft de Heer ons dan geopenbaard waaruit wij hem kunnen kennen? Want wij hebben de Heer nooit gezien, hij laat zichzelf helemaal niet zien. Hoe weten we eigenlijk dat er een God is? Vers 20, wordt gewoon gezegd wat het is. Er staat, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, dus vanaf het begin al, uit de schepselen, uit hetgeen wat gemaakt is, zo wordt het ook wel eens vertaald, uit de schepping namelijk, dan wel uit de schepselen, uit alle individuele stukjes van de schepping, wordt uit de schepselen, uit de schepping verstaan en doorzien. Zijn onzienlijke dingen. Zijn onzienlijke dingen, Gods onzienlijke wezen, dan wel zijn kracht, dan wel wie hij is, wordt geopenbaard in deze wereld, in de schepping namelijk. Beide staat er, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. En goddelijkheid, wat betekent goddelijkheid? Ja, leg dat maar uit. Goddelijkheid. Het hoogste wat er is. En het feit dat hij almachtig is, wil ik dat niet direct zeggen, maar het feit dat hij het hoofd is van deze schepping. Dan wel de maker. Uit de schepping wordt het verstaan en doorzien. Zijn kracht en zijn goddelijkheid. Het feit dat er een God is. Het feit dat de godheid er moet zijn, kan men weten uit de schepping. Alleen dat houdt men ten onder. Dat wil men niet weten. En men roept dus keihard dat het niet zo is, dat God de wereld niet gemaakt heeft en dat alles tot stand is gekomen door evolutie. Ja. Alleen Paulus zegt hier keihard, hij zegt, als je je verstand gebruikt, dan weet ieder weldenkend mens dat er een God moet zijn. Dus als je hardnekkig vasthoudt aan evolutie en je gelooft niet in het bestaan van een God, ja, dan ben je behoorlijk dom. Nou ja, dwaas. Een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Staat ergens in de psalmen. Ja, ik weet niet in welke psalm het staat, maar kijk het maar eens nadeel. Maar dat is toch duidelijk te zien in de schepping, dat er een schepper moet zijn. Ja, dan denk ik, waar moet ik beginnen? Ja. Kijk eens om je heen. Weet je wat zo merkwaardig is? Misschien laat ik daar maar mee eindigen. Weet je wat zo merkwaardig is? Is dat de mens... Er zitten bepaalde dingen in de mens ingebouwd.
14 vers 14 staat onder andere. En 10 volgens mij
ook. Oké. Nee, kan je het nog nazoeken. Het merkwaardige aan de mens is... is dat er bepaalde dingen in hem zijn ingebouwd. Waaronder begrippen als rechtvaardigheid, liefde. Dan heb je er heel veel, rechtvaardigheid en liefde. Waarom vinden wij eigenlijk dat een moordenaar veroordeeld moet worden? Waarom vinden wij dat? Van wie hebben we dat geleerd? Ook al heb je geen Bijbel, dan weet je dat toch? Dan weet je dat toch, dat dat een misdaad is en dat dat niet hoort? Dat weet men, dat zit er toch in, dat voel je toch? Als je een kind slaat, dan is het toch per definitie niet prettig. Ik bedoel, je kent geen... Nou, misschien zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen, maar geweld. Iedereen vindt geweld toch niet prettig. Ja, je hebt altijd uitzonderingen, ik weet het. Dit zijn hele basale dingen. Het zit in de mens ingebouwd, het is voor elk mens hetzelfde. En dan even een stapje verder. Waarom vinden wij die dingen in de natuur zo mooi? Waarom vinden wij dat? Omdat het erin gebouwd zit. Waarom kopen wij allemaal, want jij hebt inderdaad die prachtige dvd's van Planet Earth, met wat er allemaal in de wereld dan gebeurt, in het dierenrijk, et cetera. Waarom vinden wij dat mooi? Waarom kunnen wij uren naar zo'n uitzending kijken met al die dieren en hoe dat in het dierenrijk eraan toe gaat? Toch omdat het erin zit, omdat je toch ziet van, jongens, dit is bijzonder, dit is toch magnifiek. Je moet er maar opgekomen zijn om het zo en zo in elkaar te breien. Wat zag ik laatst? Er was een of ander beest, een of ander soort schildpad. En die leek een beetje op een boomschors, zeg maar. Die zat in het water en als hij zijn bek open had, lag er op zijn tong. Zat een soort wormpje dingetje, ook een beetje roze. En dan komt visje eraan. En visje die denkt, hey, lekker wormpje. Maar die gaat vol in de bek van die schildpad. Want die denkt dat het een wormpje is. En klapt die bek dicht. Ik bedoel, ik weet niet eens waar ik eraan uit moet leggen, maar dan zie je toch hoe dingen in elkaar steken en hoe die dingen in elkaar schuiven. Je hebt toch de hoe noemt men dat ook? De kringloop van die diertjes allemaal. Het ene diertje eet. Circle of life.
Dat is zo'n leeuw die
erover. Ja. Er zit toch systeem in? Er zit toch logica in? Er is toch met alles in de natuur om je heen zo? En hoe kan het dat een appelboom appels geeft en een perenboom peren? Want sommige bomen lijken op elkaar, maar toch de een die geeft appels en de ander geeft peren. En er komen geen appels en peren aan. Het is allemaal systematisch. Nee, je moet ook geen appels met peren vergelijken. Maar er zit toch systematiek in? Ik bedoel, ja. Als je naar de mens kijkt, als je bij de mens van binnen kijkt, hoe de mens in elkaar steekt. Dan kan je toch moeilijk zeggen dat het van zichzelf ontstaan is en dat het uit zichzelf tot stand gekomen is. Dat is toch een bizarre gedachte. Ik vind dat zo grappig. Ik denk, ja, als iemand overleden is, dan moet het toch mogelijk zijn om het hart gewoon weer aan de praat te krijgen, dat het bloed weer rondloopt. Dan moeten mensen toch weer doen of zo. Maar de mens, die geest die erin zit, die is weg. Wat is dat dan, geest? Wat is dat wat wij doen? Dat is niet te vatten. Dan kan je niet eens beredeneren. Je kan vertellen hoe het werkt, maar dan houdt het ook op. Hoe kan het dat de mens kan kijken met van die gekke dingetjes, van die oogjes. Dat die alles kan onderscheiden. En dat het dan wordt dan in zijn hersenen wordt dan omgezet tot beelden. Ja, leuk verhaal. Maar het is toch bizar? Nou ja, als je daar even afstand van neemt. En dan kan je dus echt uren natuurlijk doorpraten over alles wat er in de schepping zich bevindt. Moet gemaakt zijn. En als je niet tot die conclusie wil komen. Dan zegt de Heer. Toedeloe. Succes ermee. Als je niet wil. Als je mij niet wil. Dan zal ik een beetje rotzooi op je afsturen. En dan kom je terecht in allemaal onreinheid wat verder beschreven wordt. Maar dat is een situatie in de wereld. Dat de wereld de waarheid niet wil weten. En die houdt hem in ongerechtigheid ten onder. Dus niet alleen met deze goddelijke dingen zo. Maar dat is in de politiek ook zo, zeg maar. Je mag niet zeggen wat op staat, want dan val je er buiten. De wereld is per definitie een wereld die goddeloos is. Niet omdat ze zo zondig zijn, maar omdat ze God niet erkennen en Gods woord niet geloven. Maar goed, volgende keer zullen we het daar verder over hebben, want nou ben ik inderdaad over tijd.